Johannes 21 vanaf vers 15. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: Volg mij. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem: Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? En dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar: Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Tot zover, broeders en zusters, dit voor ons allen denk ik wel bekende schriftgedeelte. Ik wil eigenlijk vanmorgen eens met u stilstaan bij een aantal momenten in het leven van Petrus. Petrus, een visser, die tezamen met zijn broeder Andreas tijdens hun drukke werkzaamheden plotseling door de Heere geroepen werden. Eigenlijk heel bijzonder als je dat leest in Matthäus 4, dat net op het moment dat zij hun netten in het water werpen, in het meer van Galilea werpen, dat dat eigenlijk ook het moment is waarop de Heere dan zegt tegen Petrus en zijn broeder Andreas: Kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. En dan lezen we meteen daarop volgend: zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Prachtig eigenlijk te zien hoe deze mannen direct gehoor gaven aan de roepstem van de Heer Jezus. En toen ik dat zo in de voorbereiding ook op mij liet inwerken, dacht ik van: ja, hoe zit dat met ons en hoe zit dat met mij? Zijn wij ook geneigd om direct ook op de roepstem van de Heer Jezus in actie te komen? Of is het misschien zo dat wij zo in beslag worden genomen door de dingen die we alle dagen moeten doen, de vele werkzaamheden, de vele dingen die onze gedachten soms, ja, in hun bedwang kunnen houden, dat we misschien niet eens de roepstem van de Heere opmerken? Dienen wij het werk van de Heere of dienen wij de Heere van het werk? Want ook in geestelijk werk kan je zo opgeslokt worden door allerlei dingen die je moet doen, allerlei verantwoordelijkheden die je hebt, dat het gevaar zo groot is om zo in beslag genomen te worden door het werk van de Heere, dat je eigenlijk het oog wat kwijtraakt op de Heere van het werk. Wel, hier zien wij dat deze twee mannen eigenlijk direct, toen de Heere, terwijl zij druk bezig waren, tot hen sprak, eigenlijk direct zijn roepstem hebben vernomen. En dan ook, zoals we dan ook lezen, zij direct ook hun netten achter zich lieten en de Heere volgden. Kom achter mij, zegt de Heer Jezus, tot Petrus en Andreas. En dat woordje komen heeft inderdaad de betekenis van in de eerste plaats komen tot de Heer. Kom achter mij, zoals ja, een kind mag schuilen, hè, achter zijn vader, achter zijn moeder. Zo is eigenlijk ook deze roepstem van de Heer om eerst te komen tot hem en bij hem te schuilen, ook bij hem tot rust te komen. Het is hetzelfde woord wat we ook tegenkomen in Matteüs 11, vers 28, waar de Heer Jezus dan zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt. Ik denk dat dat ook het eerste is wat de Heer in ons leven wil bewerken, om eerst tot hem te komen, bij hem te schuilen, bij hem tot rust te komen. Het is feitelijk ook wat we ook tegenkomen in het onderwijs zoals we dat ook krijgen, bijvoorbeeld in de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, waar hij dit eerste gedeelte spreekt over ja, onze positie in Christus, in hem, alles wat hij voor ons tot stand heeft gebracht, waarin wij mogen rusten. En dan vervolgens hè, vanaf Efeze 4, dan is het inderdaad wandelen hè, in de werken, ja, die hij ook tevoren bereid heeft. Enfin, dat is dan Efeze 2, maar ook vanuit Efeze 4 waardig te wandelen. Hè? Met de roeping waarmede wij geroepen zijn. En dan, als je zo verder doorleest, dan is het in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, waar het gaat vooral ook om het standhouden in die geestelijke strijd. Nou, dat is eigenlijk, broeders en zusters, waar we eigenlijk al meteen bij worden geconfronteerd, bij de roeping van Petrus, dat de Heere dus in de eerste plaats zegt, kom achter mij. En dan vervolgens, ja, dan gaat het erop natuurlijk ook op aankomen om hem te volgen. Zoals we juist met elkaar in Johannes 21 hebben gelezen, dat de Heere tot twee keer zegt, hè, in vers 19 en ook in vers 21, volgt u mij. En dat volgen heeft inderdaad de betekenis van ook actief ook deelnemen aan, ja, aan de dienst waarin de Heere Petrus geroepen heeft. En dan blijkt eigenlijk hier vanuit Johannes 21 dat het er toch ook altijd weer op aankomt om ook weer opnieuw die roepstem van de Heere, volg mij, het actief deelnemen aan de dienst waartoe hij ons als zijn kinderen roept, om daar ook eigenlijk elke keer weer opnieuw ook toe bereid te zijn. Want het mag duidelijk zijn, en daar wil ik ook vanmorgen ook met u bij stilstaan, dat de roeping die eigenlijk later vooral in het leven van Petrus actueel is geworden, niet eenvoudig was. Het volgen van de Heer Jezus juist in die latere fase is niet eenvoudig geweest voor Petrus. Als je dat althans vergelijkt met de eerste fase van zijn bediening. Je hebt wel het idee als je zo Petrus volgt, dat het woord lijden in de eerste fase van zijn leven eigenlijk een woord was wat nauwelijks of misschien wel helemaal niet in zijn vocabulaire voorkwam. Bedenk dat toen hij optrok met andere discipelen, met de Heer Jezus, achter de Heer Jezus aan, dat de Heer Jezus eigenlijk in alles voorzag. Hij was zelf het brood des levens, hij voedde hen. Hij was zelf hun leidsman, hij ging voor hen uit. Maar hij was ook hun geneesheer. Heel bijzonder als we lezen in Matteüs 8 dat op een zeker moment de schoonmoeder van Petrus ziek lag bij Petrus thuis. En dat dan vervolgens we lezen dat dan de Heer Jezus haar hand aanraakt. Matteüs 8, vers 15 kunnen lezen, kunt u dat lezen? En direct de koorts haar verliet. En zij stond op en, zo lezen wij, zij diende hen. Heel bijzonder hoe eigenlijk in die tijd er helemaal geen zorgen was over waarmede de discipelen zich zouden moeten voeden of wat dan ook. Maar ook over hun eigen gezondheid was daar niet direct zorg, want de geneesheer was in hun midden. Sterker nog, als je zo doorleest in Matteüs 8, dan lees je dat in die avond ook allen die ziek waren, ook tot hem gebracht werden. En dan lezen we dat de Heere hen allen genas. Letterlijk staat er in vers 16 van Matteüs 8. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Wat een geweldige tijd moet dat zijn geweest. Zij die er slecht aan toe waren met hun gezondheid. Of ook degene die door demonen bezeten waren. Zij mochten allen komen tot de Heer Jezus en hij genas hen allen. En dat brengt ook sommigen ertoe om te denken dat vandaag aan de dag een christen eigenlijk helemaal niet ziek hoeft te zijn. Want ja, wijs me dan op onder andere deze tekstgedeelte. Je ziet toch dat Jezus toch allen genas. En sommigen komen er dan ook toe om te zeggen, nou ja, als je ziek bent dan... Ja, dan heb je dat min of meer aan jezelf te danken. Dan heeft dat toch vooral ook te maken met ongeloof. Want als je toch meer geloof zou hebben, dan zou je wel genezen worden. En dan vaak ook wordt verwezen naar de apostel Paulus. Inderdaad, als je leest in Handelingen 19, hoe de Heere buitengewone krachten door de handen van Paulus verrichtte. Zelfs de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam werden op de zieken gelegd en de ziekten genazen. De ziekten van hen weken en de boze geesten gingen weg. De geweldige wonderen heeft de Heere door Petrus en ook door Paulus en natuurlijk in het bijzonder ook tijdens de rondwandeling van de Heer Jezus door hem tot stand gebracht. Aan de andere kant is het wel opmerkelijk, want het komt er natuurlijk altijd weer op aan dat we schrift met schrift vergelijken. Dat we ons dan ook maar eens de vraag stellen, maar hoe kan het dan dat Paulus Trofimus in Mileten ziek moest achterlaten? Je kunt dat lezen in 2 Timotheüs 4 vers 20. Je kunt je ook de vraag stellen waarom in latere tijden Paulus geworsteld heeft met die doorn in het vlees waarvoor hij de Heer Jezus door 3 keer toe gebeden heeft en als antwoord heeft gekregen, mijn genade is u genoeg. Paulus die het moest doen met de genade van God en die doorn in het vlees niet werd weggenomen. Timotheus, die een zwakke maag had. En we lezen in 1 Timotheüs 5 vers 22 die door veelvuldige kwalen gekweld werd. Veelvuldige kwalen. Zou dat dan nodig zijn geweest? Had Timotheus dan niet genoeg geloof dat de Heere hem ook zou genezen? Ja. Epafroditus in Filippenzen 2. Waarover we lezen dat hij de dood nabij is geweest. En inderdaad, Epafroditus is genezen, maar we lezen dat de gemeente in grote zorg over hem is geweest. En ook Paulus daar zorg over gehad heeft. Hij is de dood nabij geweest. Maar God heeft zich inderdaad, zegt Paulus, over hem ontfermd. Maar dat stond van tevoren niet vast. Met andere woorden, als we dus zien dat deze mensen eigenlijk helemaal niet zo zeker ervan waren dat zij genezen zouden worden. Helemaal niet zo zeker ervan waren en als vanzelfsprekendheid daar ook van uitgingen dat de Heere hen zou herstellen. En dat kan soms wel eens een pijnlijke vraag in je leven zijn, maar hoe zit dat dan? Nou, ik denk dat wij in Hebreeën 6 vers 5 eigenlijk het antwoord lezen. Daar spreekt de apostel over de krachten van de toekomende wereld in de HSV. Letterlijk staat er, het waren de krachten van de toekomende eeuw, de toekomende aion. En dat hield alles verband, broeders en zusters, met het feit dat inderdaad in die toekomende eeuw, in die komende eeuw, in die komende messiaanse periode, wat wij ook wel aanduiden hè, als het messiaanse rijk of het duizendjarig vrederijk, dat inderdaad dan ziekte en dood zullen worden teruggedrongen. U kunt lezen, onder andere in Jesaja 65 vers 20, dan zal er niet meer een zuigeling zijn die maar enkele dagen leeft. Of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. En die krachten van die toekomende eeuw waren in die periode waarin vooral ook het koninkrijk aan Israël werd aangeboden, waren daar zichtbaar, tastbaar aanwezig. Je zou kunnen zeggen dat het volk in die tijd als het ware kon ervaren hoe het zou zijn als dat Messiaanse rijk zou aanbreken. En vandaar ook de oproep van de apostelen om ook tot geloof te komen. Met het uitzicht dat dan ook dat Messiaanse rijk zou aanbreken. Je kunt dat onder andere lezen in Handelingen 3, vers 19 en 20, waar Petrus dan het volk toespreekt. En hij dan ook tot hen zegt, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden. Ja, dat is één ding. Maar het tweede is, en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en hij Jezus Christus zal zenden. Dat was de belofte die Israël kreeg. Niet alleen ten tijde van de prediking van de Heer Jezus, die samen met zijn apostelen inderdaad dat evangelie van het koninkrijk gepredikt heeft, maar ook in de tijd van Handelingen waar die prediking van het koninkrijk voortgang vond. En Israël in de gelegenheid wordt gesteld om als volk tot bekering te komen, met als gevolg, met als geweldige belofte, dat dan ook de tijden van verkwikking zouden aanbreken. En die tijden van verkwikking die natuurlijk ook alles te maken hadden met de komst van de Heer Jezus, de Messias, die dan ook dat Messiaanse Rijk, ja dan ook vanuit Jeruzalem op aarde zou vestigen. En die krachten van die toekomende eeuw, die waren daar dus ook aanwezig, zichtbaar en tastbaar. Maar we weten dat, apostel Paulus vooral ook in Romeinen 11 ons onderwijst, dat door hun val het heil tot de heidenen is gekomen. En zo zien wij dat gaandeweg in het boek Handelingen, wat in feite een overgangsfase is, langzamerhand dat evangelie van het koninkrijk overgaat in het evangelie van ja, de genade Gods, die vooral dus ja, bedoeld is om ja, de gemeente te vormen, het lichaam van Christus. Wat in die tijd dan ook een geheimenis was, dat door de apostel Paulus mocht worden verkondigd. En ik denk als we vanmorgen in het bijzonder ook stilstaan bij het leven en de dienst van de apostel Petrus, dat hij juist ook in die overgangsfase van dat koninkrijk naar vervolgens ja, dat evangelie ja, van Gods genade, dat geheimenis met betrekking tot de gemeente en het lichaam van Christus, dat ook in zijn leven best wel een moeizaam proces is geweest. We lezen in Handelingen 5, vers 17, dat door de vele genezingen die ook Petrus mocht doen, dat er op een zeker moment de hoge priester en alle die bij hem waren met afgunst werden vervuld. En dan lezen we in Handelingen 5, vers 18 tot 20, dat zij de handen aan de apostelen sloegen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Maar dan was er een engel van de Heere die 's nachts de deuren opende van de gevangenis en brachten hen naar buiten en zei, ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. Heel bijzonder eigenlijk dat daar weer opnieuw zo'n wonder plaatsvond, dat deze apostelen die daar in de gevangenis zaten uiteindelijk toch weer vervolgens bevrijd werden. En ook als je dan later leest in Handelingen 12... waar Petrus opnieuw in gevangenschap terechtkomt en dat hij daar door vier wachten ja, om hem heen wordt gevangen gehouden, elk bestaande uit vier soldaten, moet je nagaan, 4x4, 16 man die Petrus bewaakte. En we lezen dan vervolgens ook nog dat hij ook nog aan ketenen gebonden was. Ja, natuurlijk, men was zich er wel van bewust dat Petrus en ook de andere apostelen eerder waren bevrijd door een wonder van God. En nu dacht men, nou, als we hem dan met 4 of met, ja, zelfs met 16 man bewaken, dan zal het wel goed komen. Ach, en u kent de geschiedenis in Handelingen 12, dat dan vervolgens er een engel is die, ja, Petrus doet uitgeleiden uit de gevangenis. Petrus, vind ik altijd heel bijzonder, die daar in een diepe slaap lag. Je zou je kunnen voorstellen, nou, dat als je onder zulke omstandigheden in een gevangenis bent, geboeid en met al die mannen om je heen, dat je onmogelijk is om de slaap te vatten. Nee, we lezen dat de engel van de Heere hem in de zij moest porren om hem uiteindelijk uit de slaap te wekken. En hij was dus in een diepe slaap. Petrus die rust had in die omstandigheden. Maar tegelijkertijd ook ervoer wat het was om in die tijd te leven. Dat een gevangenisdeuren eigenlijk voor de Heere helemaal geen belemmering waren. En vervolgens dan ook hij op bijzondere wijze werd bevrijd. Maar zo zou het niet blijven. En dat bepaalt ons hier de woorden van de Heer Jezus bij in Johannes 21. Waar de Heere zegt, voorwaar, ik zeg u toen u jonger was, omgorde u uzelf en liep waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Ziet u het verschil? Uiteindelijk komt ook Petrus in een periode waar die gevangenisdeuren ineens niet meer opengaan. Waar de Heere er niet meer is om in die zin hem van het lijden te bevrijden. Van die moeite, van alles wat juist ook in die laatste fase van zijn leven zo kenmerkend is geweest voor het lijden dat Petrus heeft moeten ondergaan. Maar juist ook in die fase van zijn leven zegt de Heere, volg mij. En weet u wat ik daarin zo bijzonder vind? En misschien ervaart u ook wel lijden in uw leven. Misschien heeft u ook te kampen met ziekte, met moeite, met verdriet. Dat toch ook tegelijkertijd de Heere ook tegen u en ook tegen mij zegt, volg mij. Dat wil feitelijk zoveel zeggen dat we mogen weten dat de Heere voor ons uitgaat. Dat we de voetstappen mogen drukken die hij feitelijk al gezet heeft. De apostel zegt in Hebreeën 2 vers 18, want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Bijzondere is dat in omstandigheden waarin Petrus in zijn latere tijd, in zijn leven, in verkeerde en waarin u misschien ook zich bevindt, dat u mag weten dat daar waar de Heere zelf in geleden heeft, dat hij juist vanuit het lijden dat hij heeft ondergaan, ons te hulp kan komen. En dat betekende dus ook dat de meester van Petrus ook eerst moest lijden, om ook vervolgens met Petrus te kunnen medelijden. Ik vind het ook altijd heel opvallend in Handelingen 9, als Paulus op weg is naar Damascus, weet u wel, en hij daar die ontmoeting heeft met de Heer Jezus, dat de Heer Jezus dan zegt in Handelingen 9 vers 4 en 5, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Zo verbonden was de Heer Jezus met zijn gemeente. Dat in feite de Heer niet zegt, waarom vervolgt u mijn volgelingen, waarom vervolgt u mijn gemeente? Nee, zegt de Heer Jezus, waarom vervolgt u mij? En als dan Paulus zegt, wie bent u, Heere? Dan zegt de Heer Jezus, ik ben Jezus die u vervolgt. Bijzonder, hè? Wat een troost moet dat ook zijn voor die kinderen Gods die in de wereld, en we hebben er vanmorgen nog voor gebeden, zo verschrikkelijk moeten lijden vanwege hun geloof. Dat zij mogen weten dat de Heer Jezus met hen meeleidt. Dat de Heer Jezus weet wat zij doormaken. Dat het in feite Jezus zelf is die lijdt onder al datgene wat zijn kinderen doormaken. Is dat misschien ook vanmorgen een troost ook voor u, voor jou? Want laten we maar eerlijk zijn, er is soms ook lijden als kind van God wat je zo moeilijk met anderen kan delen. Ja, je kan wel zeggen dat wat je in het diepste van je ziel ervaart, of wat je aan pijn ervaart of aan moeite ervaart in je lichaam. Maar ja, als die andere gezond is, is dat toch wel lastig om dat met je mee te lijden. Om daar deelgenoot van te zijn. Maar het bijzondere is dat de Heer Jezus is inderdaad altijd deelgenoot in ons lijden. Hij is erbij, hij is erin en hij lijdt met ons mede en komt, zegt de apostel ook, ons met zijn genade tegemoet. En dat heeft Petrus moeten leren. Petrus, de man van de hoogten en van de diepte. Kent u dat ook in uw geloofsleven? Ja. Petrus die, als er op een zeker moment in Matteüs 16 gevraagd wordt door de Heer Jezus aan zijn discipelen, en wie zegt gij dan dat ik ben? Ah, dan is Petrus er meteen bij, hè? U bent de Christus, de Zoon van de levende God, zegt Petrus daar te midden van de andere discipelen. Wat een geweldige belijdenis. En natuurlijk ook tegelijkertijd wat een geweldige openbaring. Want de Heer Jezus zegt dan ook tegen Petrus, zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. De Vader in de hemelen heeft aan Petrus dat geopenbaard. Dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En dan direct daarop volgend, dan gaat de Heer Jezus zijn discipelen voorbereiden op het lijden dat over hem komen zou. Over het feit dat hij zou lijden, over het feit dat hij gedood zou worden, over het feit dat hij op de derde dag zou worden opgewekt. Ja, en het lijkt wel alsof het de discipelen de ene oor inging en de andere oor weer uitging. Dat hij ook zou worden opgewekt. Want we weten, ik hoef je dat niet te vertellen, hoe op de opstandingsmorgen iedereen eigenlijk uitermate verbaasd was dat het graf leeg was. Hadden ze niet verwacht, terwijl de Heer Jezus het zo duidelijk had gezegd. Belangrijk ook voor ons dat we altijd weer bidden, Heere, bewaar ons voor verblinding. Geef ons ogen die zien. Geef ons een hart dat de dingen verstaat zoals u het bedoelt. En dan zien we vervolgens bij Petrus, als de Heer Jezus dan gaat spreken over zijn lijden en over zijn sterven, dat Petrus de Heer dan apart neemt, moet je nagaan. Ja. Ik denk nog een beetje in de roes van dat geweldige compliment dat de Heer Jezus hem gegeven had. Hè? Dat hij inderdaad mocht zeggen daar, te midden van de discipelen, gij zijt de Christus, de Zoon van God. En dan gaat de Heer dan apart nemen en hem gaat hem bestraffen. En dan moet je luisteren wat dan Petrus zegt tegen de Heere. God zij u genadig. Tegen de Heer Jezus. God zij u genadig, Heere. Dit zal beslist niet met u gebeuren. Lijden paste niet in de gedachtewereld van Petrus. Dat zal u niet gebeuren. En dan draait de Heere zich om en zegt tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan, moet je voorstellen. Want uiteindelijk was het ingefluisterd door Satan. En dat is misschien ook wel een belangrijke les voor u en voor mij. Dat we enerzijds een geweldige openbaring mogen ontvangen van de Heere. De geest der waarheid die ons leidt in alle waarheid. En tegelijkertijd dat we zo moeten oppassen dat er ook niet een invalshoek is voor de Satan die ons bepaalde dingen influistert, die feitelijk zo in contrast zijn met datgene wat Gods woord ons leert. Ik heb afgelopen donderdag heb ik voor jongeren een avond mogen houden over antisemitisme. En we hebben toen vooral ook stilgestaan bij de persoon van Luther. Hoe hij op een geweldige wijze is gebruikt. Luther die eigenlijk vanuit het schrift weer mocht ontdekken, met name vanuit de Romeinenbrief mocht ontdekken, de rechtvaardiging op basis van geloof en niet op werken, op basis van werken. En hoe hij velen tot zegen is geweest. En hoe Luther eigenlijk in eerste instantie ook de hoop had dat ook de Joden dat tot dat inzicht zouden komen. Maar toen zij achterbleven, toen heeft Luther de meest gruwelijke dingen gezegd over het Joodse volk. En is hij als het ware zeer haatdragend tegen hen opgetreden. Zelfs zo haatdragend dat later Nazi-Duitsland eigenlijk diezelfde bewoordingen van Luther weer heeft gebruikt. De Joden en hun leugens. Om hun ideologie kracht bij te zetten. Moet je voorstellen, een man die zo is gebruikt. En tegelijkertijd zo diep is gevallen. Ga weg achter mij, Satan. Wat een belangrijke waarschuwing ligt hier ook voor u, voor jou en ook voor mij opgesloten. En wat is dan het probleem? U bent wel, zegt de Heer, u bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Herkent u dat in uw leven? Dat je zo snel geneigd bent om je eigen gedachten te hebben. Om te bedenken de dingen der mensen. Om te gaan in de lijn van de gedachten die eigenlijk zo vanzelfsprekend is en zo voor de hand liggend is, maar uiteindelijk niet in overeenstemming is met het woord van God. En het tragische feitelijk hier bij Petrus is dat de eerste belijdenis die hij gegeven heeft, gij zijt de Christus, de Zoon van God, dat hij met die tweede opmerking eigenlijk zijn eigen belijdenis heeft ondermijnd. Want de Heer Jezus kon alleen de Christus zijn via de weg van het lijden. En kennelijk was Petrus daar nog niet aan toe om dat ook eigenlijk te zien en ook dat te verstaan. Duidelijk is wel natuurlijk dat in het latere leven van Petrus daar wel degelijk oog is voor is geweest. Petrus die in zijn eerste brief hoofdstuk 4 zegt, geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot beproeving dient, u niet bevreemden. Alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u mag verblijden en verheugen. Dat is een heel andere toon, hè, als in Matteüs 16. Daar zien wij dat Petrus eigenlijk zijn lezers oproept om dat lijden ook een plaats te geven in hun geloofsleven. Dat ze dat niet moeten beschouwen als iets wat vreemd is, maar dat eigenlijk inherent is aan het leven van een christen. Laat u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkomt, maar verblijd u naarmate u deel hebt aan dat lijden van Christus. Nou, je zou zeggen, daar is eigenlijk weinig vreugde aan te beleven. En toch heeft Petrus ook juist dat geheim mogen leren kennen. Het geheim, lieve vrienden, wat de schrift ons ook op vele plaatsen ook onthult, namelijk dat het is van lijden tot heerlijkheid. Wel, als we dan komen in Matteüs 26, dan zien wij dat inderdaad dan Petrus ook wel dat kennelijk heeft aanvaard, dat de Heer Jezus zou moeten gaan lijden. Maar dan is het Petrus weer die eigenlijk komt tot de geweldige zelfoverschattingen. Petrus die zegt in Matteüs 26 vers 33, al zouden ook allen een aanstoot aan u nemen, ik zal nooit een aanstoot aan u nemen. Zelfoverschatting. Kenmerkend eigenlijk voor de eerste fase van Petrus' dienst. De eerste fase van zijn geloofsleven, die zelfoverschatting, het nog de grote verwachting hebben van hemzelf, dat ook als al die andere discipelen de Heer Jezus zouden verlaten, ja, maar ik niet. Ja. En ook daar komt op zeker moment ook de Heere mee tot zijn doel. Want ook dat moet Petrus gaan erkennen, dat hij uiteindelijk niet het zelf toe in staat is om te doen wat hij denkt te kunnen doen. Maar dat uiteindelijk alles afhankelijk is van de genade van God. Petrus die zichzelf overschat, maar dat niet alleen. Petrus die eigenlijk weer opnieuw ook het woord van God niet serieus neemt. Want de Heer Jezus had niet alleen gesproken over zijn lijden dat hem te wachten stond. Maar we lezen ook in Matteüs 26 dat de Heer Jezus ook had gewezen op de profetie van Zacharia 13. Waar staat, ik zal de herders slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Zo zou het gebeuren, zo had de profeet het al voorzegd. De herder zou geslagen worden en de schapen van de kudde, de discipelen, zij zouden uiteengedreven worden. Nee, zegt Petrus, dat zal geen zins gebeuren. En daar opnieuw zien wij weer hoe makkelijk het zomaar kan gebeuren, dat je eigenlijk bedacht bent niet op de dingen van God. Niet bedacht bent op dat profetische woord, hoe deze dingen zullen gaan geschieden. Maar eigenlijk alleen maar bedacht bent op je eigen ideeën, op je eigen scenario, zoals jij denkt dat het wel zal gaan gebeuren. Wat is het vandaag ook belangrijk, lieve vrienden, dat we ook oog hebben voor dat profetische woord. Ik merk vooral ook als het gaat om Israël dat er zoveel euforie is onder christenen. Dat men zegt, nou, maar dat komt allemaal wel goed. Ja, het komt allemaal wel goed met het Joodse volk. Maar tegelijkertijd weten we dat hen ook nog een zeer moeilijke tijd te wachten staat. O, zeggen velen, maar dat is allemaal al vervuld. Als er staat in Zacharia 13 dat 2/3 nog om zal komen. O, dat is allemaal al vervuld. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar als je de context leest, dan zie je dat er nog een zware en een moeilijke tijd van lijden voor het Joodse volk te wachten staat. En daarom is het ook zo belangrijk, licht in een donkere eindtijd, dat we hen ook dat woord van God, dat licht van het profetische woord, ook ter beschikking stellen. Wel, dit is eigenlijk ook de aanleiding waarop de Heer Jezus hier dan in Johannes 21 met Petrus in gesprek gaat. Petrus, die hier weer opnieuw, zoals ook bij zijn roeping genoemd wordt, aangesproken wordt met zijn geboortenaam, Simon, zoon van Jona. En dan tot 3 keer toe, de Heer Jezus dan vraagt, hebt gij mij lief? Weet je, was Petrus verloren door het feit dat hij de Heer Jezus tot 3 keer toe heeft verloochend? Was Petrus dan eigenlijk zijn zaligheid kwijt toen hij zijn woorden niet had waargemaakt, maar zelfs ook gezegd heeft, ik ken de mens niet, en zich daarbij zelfs nog vervloekt heeft, zo kunnen we lezen. Nee, ik geloof het niet. Maar ik denk wel dat dit ook een geweldige les is die we kunnen leren uit het leven van Petrus, dat de Heer eigenlijk weer teruggaat naar het moment waar het eigenlijk niet goed is gegaan. Want de Heer verlangt ernaar om weer opnieuw gemeenschap met Petrus te hebben. Om Petrus weer opnieuw in de ogen te kunnen zien. Ja, hij kon Petrus wel in de ogen zien, maar eigenlijk kon Petrus de Heer niet langer in de ogen zien. En wat belangrijk is het, broeders en zusters, dat we ook zien ook in ons leven dat de Heer, als het mis is gegaan, ook eigenlijk terug wil gaan naar die plek waar het mis is gegaan. En zoals Petrus de Heer Jezus tot 3 keer toe verloochend heeft, de Heer Jezus dan ook niet voor niets, voor 3 keer toe, tot 3 keer toe aan Petrus vraagt, hebt gij mij lief? Overigens is het opmerkelijk ook te letten op de nuances. Vers 15 van Johannes 21, hebt gij mij meer lief dan deze? Ja, want dat had Petrus toch gezegd. Als allen een aanstoot aan hem zouden nemen, maar ik niet. O, zegt de Heer Jezus, Petrus. Heb jij mij meer lief dan deze? En het bijzondere is dat hier ook de Heer ook in het Grieks ook een bepaald woord gebruikt, agapao, wat betekent eigenlijk een opofferende liefde. Het is eigenlijk die goddelijke liefde. Die goddelijke liefde waarin God zijn zoon geschonken heeft aan deze wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is die liefde, die opofferende liefde, die zichzelf wegcijferende liefde. En de Heere vraagt, Petrus, heb je me zo lief? Is dat, Petrus, nou even de liefde waarmee jij mij lief hebt? En heb jij mij meer lief dan de andere discipelen? En dan weer opnieuw in vers 16, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En dat is dan even weer zonder meer dan deze. Daar zie je eigenlijk dat de Heer gaandeweg eigenlijk de dingen in zijn juiste proporties terugbrengt. En dan voor de derde keer dan zegt de Heere Simon, zoon van Jona, houd u van mij. En dat is niet het woord agapao, maar dat is het woord filio, wat eigenlijk betekent de liefde op basis van verwantschap. Zoals liefde eigenlijk, ja, als het ware als een soort natuurlijk beginsel vorm krijgt, vorm heeft in de relaties die we met elkaar mogen hebben, in onze familiebanden, in onze vriendschapsbanden. Dat is eigenlijk de liefde die de Heer Jezus hier dan, dat woord wat de Heer Jezus hier dan gebruikt. En dan vind ik het zo mooi, hè, dat Petrus dan zegt in vers 17, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. En daar gebruikt inderdaad Petrus ook weer opnieuw dat woord filio. U weet dat ik van u houd. Niet met die liefde waarvan ik dacht dat ik u zou liefhebben. Niet in die gezindheid waarmee ik dacht dat ik, ja, dat ik wel met u zou de dood zou in kunnen gaan. Maar inderdaad, mijn liefde is anders. Is zwakker. En daarmee wordt langzamerhand eigenlijk Petrus teruggeworpen op de genade van de Heer Jezus Christus. En dan natuurlijk het geweldige dat de Heer dan ook zegt, hij wijdt mijn lammeren en hoedt mijn schapen. Ook opmerkelijk dat de Heer deze woorden gebruikt, hè? Lammeren en schapen. Nou, we kunnen dan zeggen, ja, dat is, daarmee bedoelt de Heer eigenlijk in zijn algemeenheid de gelovigen. Maar ik denk dat als de Bijbel spreekt over lammeren en schapen en over het beeld van een herder en schapen, dat het toch vooral ook de relatie is die de Heer heeft als herder ten opzichte van zijn schapen, zijn oude verbondsvolk Israël. En we zien dan ook dat juist ook Petrus in Galaten 2, vers 7 en 8, Petrus ook genoemd wordt de apostel der besnedenen. En Paulus wordt genoemd de apostel der heidenen. Daar zit wel een verschil tussen. Ja, inderdaad, het ging om het evangelie van de Heer Jezus Christus, zijn dood en opstanding. Dat gepredikt werd ook door Petrus, maar wel Petrus in een bijzondere roeping stond met betrekking tot het Joodse volk. Petrus ook degene op de Pinksterdag die dat woord mocht spreken tot de Israëlieten en de Joden en de Jodengenoten. Petrus die ook in Handelingen 3, weet je wel, waar we net al even bij stil hebben gestaan, ook dat woord ook mocht brengen dat als zij zich bekeerden, dan ook, ja, die tijden van verademing zouden komen, dat herstel van alle dingen zou aanbreken en Jezus de Messias gezonden zou worden. En ik denk dat Petrus ook best wel eens moeite heeft gehad. En dan komen we weer in een later stadium van het leven van Petrus, ook best wel eens moeite heeft gehad met het feit dat hij in een soort overgangssituatie terechtkwam, waarin langzamerhand dan ook Paulus, ja, woorden ging verkondigen en evangelie ging verkondigen wat voor Petrus toch wat moeilijk was. In de eerste plaats zien wij dat Petrus toch wel heel erg gehecht was aan zijn Joodse broeders. We lezen bijvoorbeeld in Galaten 2 dat Paulus Petrus terechtwijst vanwege het feit dat hij eerst met de heidenen eet aan dezelfde tafel. Maar als dan komen uit de kring van Jacobus, de Joodse gemeente, zich daar gaat komen, dat dan vervolgens Petrus zich terugtrekt en aan een andere tafel gaat zitten, niet langer bij de heidenen. En dan ineens eigenlijk, ja, zich weer richt naar de reinheidsvoorschriften die binnen de Joodse traditie gebruikelijk was. Paulus die Petrus daar terecht moest wijzen. Het gaat toch wel wat Petrus wat pijn gedaan hebben. Petrus, die ook in zijn tweede brief, in 2 Petrus 3 vers 15, ook spreekt over Paulus en dan zegt dat Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, ja, dingen heeft geschreven die dingen bevatten, die zaken bevatten, die moeilijk te begrijpen zijn, zegt Petrus. Wat is dat dan? Wat zijn dan die dingen die moeilijk te begrijpen zijn? Petrus had toch ook zijn opleiding gehad? Petrus had toch ook die 3 jaar toch ook, ja, onderwijsgenoten van de Heer Jezus. Petrus had toch ook de Heilige Geest ontvangen. Moet je zien wat een geweldige toespraak hij heeft gehouden op de Pinksterdag. Wat is dan datgene wat moeilijk is voor Petrus geweest? Dat is goed om daar ook wel eens bij stil te staan. Hè? Ik denk dat datgene wat moeilijk was voor Petrus, was dat aan de apostel Paulus dat geheimenis is bekendgemaakt. Paulus schrijft in Efeze 3 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus. Door het evangelie, zegt Paulus, waarvan ik het een dienaar geworden ben. Ja, ze waren allebei dienaars van het evangelie. Maar wel in het bijzonder dat Petrus een bediening had onder zijn volksgenoot, het Joodse volk. En Paulus ook een Jood, een religieuze Jood, opgevoed aan de voeten van Gamaliel, maar toch in het bijzondere bediening had onder de heidenen. Paulus, ja, een geheimenis mocht bekendmaken wat voorheen verborgen was, waar je ook niet zomaar even naar de oud-testamentische geschriften kan gaan en zeggen, nou, daar staat het. Nee, dat staat er niet. Het is aan Paulus en ook aan de anderen ook dat geheimenis geopenbaard, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen waren. En moet je lezen, of moet je zien dat we, zoals we zojuist hebben gelezen, dat Petrus niet eens toen hij de gelovigen uit de kring van, zeg het eens, nou ben ik het even kwijt. Ja, Jacobus aanzag komen dat hij niet eens met die broeders aan diezelfde tafel wilde zitten. Ja. Er is een omslag moet er plaatsvinden in het gedachtenleven van Petrus. En het mag duidelijk zijn, broeders en zusters, dat Petrus daar ook zekere moeite mee gehad heeft. Dat inderdaad de heidenen mede-erfgenamen waren van hetzelfde lichaam. En we hebben er vanmorgen nog met elkaar van gezongen. Geweldig, hè? De een is de voet, de ander is de hand. Ja, maar dat lees je niet in het Oude Testament, dat geheimenis. Waarvan Christus het hoofd is. Waar Jood en Griek eigenlijk hetzelfde zijn. Eén in Christus. Dat is het geheimenis wat aan Paulus is bekendgemaakt. En belangrijk dat we daar ook oog voor gaan hebben. Dat we zien dat bijzondere evangelie van dat geheimenis van het lichaam van Christus. En dat we daarin ook onze positie dan ook herkennen. Het moet denk ik voor Petrus ook wel moeilijk zijn geweest dat eigenlijk Paulus zijn bediening steeds dominanter werd. Paulus met zijn brieven. Paulus die, ja, zijn evangelie gebracht heeft. En Petrus, ja, over hem lezen we naar Handelingen 15. Het apostelconvent eigenlijk niet meer. Daar gaat het evangelie verder en wordt het door Paulus verkondigd. En zien we dus ook gaandeweg dat ook langzamerhand ook die wonderen, die tekenen, die genezingen dan ook afnemen. Het komt een andere fase. De fase van het geheimenis. En Petrus zal daar ongetwijfeld ook mee klaar hebben moeten komen. Met dat feit. En dat is dan eigenlijk ook wat de Heer Jezus dan ook zegt in Johannes 21. Voorwaar, Petrus. Toen je jonger was, omgordde je jezelf. Ging je waar je wilde. Kenmerkend voor het leven van Petrus in die eerste fase van zijn leven. Kenmerkend denk ik ook voor jongeren in zijn algemeenheid. Althans, ik herken het wel in mijn eigen leven. Maar, zegt de Heere, als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet wilt. En is dat soms ook niet, als we dat toepassen ook op, als we wat ouder worden, ja, dat we onze handen uitstrekken naar anderen die ons moeten helpen. Dat we geholpen moeten worden wat we eigenlijk niet graag zouden willen, als ons lichaam het eigenlijk laat afweten. Maar ik denk ook aan de vervolgde christenen die vervolgens dan in handen komen van anderen. En daar uiteindelijk dan toch wel de Heere aanwezig is, maar niet vanzelfsprekend ook de Heere ook die bevrijding geeft die hij ook in eerdere fasen in het leven van Petrus gegeven heeft. Toen die twee keer uit de gevangenis werd verlost. Petrus die de Heer Jezus dan uiteindelijk heeft verheerlijkt met zijn dood. Petrus die gezegd had wel met hem te zullen sterven. En uiteindelijk deze woorden ook door de Heer Jezus ook serieus zijn genomen en gezegd heb, je wil het. En dan zal het ook zo gebeuren. Maar dan, lieve vrienden, en daarmee gaan we afsluiten, dan zegt de Heer Jezus, volg mij. Met andere woorden, zoals reeds gezegd, de Heer Jezus gaat hem voor. Juist ook in de tijden van lijden, dan mogen we weten dat we niet zonder de Heere dat lijden hoeven tegemoet te gaan, maar dat Hij er is, dat Hij erbij is. En dat, ja, je kan je dat ook helemaal voorstellen, dat Petrus op een zeker moment zich omdraait en dan Johannes ziet, de apostel die de Heere lief had. En wat zal er dan met hem gebeuren? Ja, zo zijn we gauw geneigd om naar die ander te kijken. En onszelf te meten aan die ander of onszelf de situatie te vergelijken met die ander. Wat zal er dan met hem gebeuren? Waarom ik wel dat lijden en waarom hij of zij niet? Zo menselijk, zo herkenbaar. En dan zegt de Heer Jezus, wat gaat het u aan, Petrus? Volgt gij mij? En dat is eigenlijk wat ik vanmorgen onder uw aandacht wil brengen. Zijn we bereid om de Heer te volgen? Zijn we bereid om die weg te gaan die de Heere heel persoonlijk met ons gaat? En wat geweldig dat we dan ook mogen weten dat de Heere voor ons uitgaat. Dat de Heere erbij is. Dat de Heere erbij is in die nachten dat je niet kan slapen. Dat de Heere erbij is in die momenten van het ziekenhuis waar je denkt alleen te zijn daar op die kamer. Dat de Heere erbij is. Ja, dat hij weet wat je aan lijden doormaakt. Dat hij zelf ook in dat lijden ook met jou meeleidt. En wat geweldig. Zo werd ik daarmee geconfronteerd gisteravond nog. Psalm 139. Ik vond het zo mooi. Zoals de HSV dat vertaalt. Waar David dan zegt. U sluit mij in van achteren en van voren. En u legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderbaar. Zegt David, te hoog, ik kan er niet bij. Ik vind het zo mooi dat er staat, u sluit mij in. Is dat niet mooi? De Heere, hij sluit ons in. Dat wil zeggen, hij gaat voor ons uit. Hij is daar als we voorwaarts gaan. Maar misschien heb je wel eens die momenten dat je achterwaarts gaat. Misschien heb je wel eens net als die momenten zoals Petrus overboord springt en dan vervolgens gaat zien op de golven en wegzinkt. En weet je ook op de momenten dat je achterwaarts gaat. Je bent ingesloten door de Heere. Hij is erbij. En hij is het die evenals hij deed bij Petrus. Toen hij wegzakte in de golven. Zijn hand pakte en hem weer oprichtte. Hij sluit je in. Van achteren en van voren. Hij legt zijn hand op je. Ja, dat is te wonderbaar voor onze gedachten. Maar zo is de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God die ook onze God wil zijn in en door zijn Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Zullen we met elkaar daarvoor de Heer ook gaan danken. Liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u zo hartelijk dat we deze morgen met elkaar mochten samenkomen. Dat we met elkaar, Heren, mochten leren vanuit uw woord. Mochten leren ook, Heren, over de tijden waarin u uw plan ten uitvoer brengt. Ook dat mochten zien, Heer, hoe dat ook vanuit uw woord ook onderscheiden wordt. De tijden van het koninkrijk en de tijden waarin wij nu leven van de gemeente, het lichaam van Christus. Hoe wij niet zomaar genezing kunnen claimen, daar wel voor mogen bidden en ook mogen weten dat u ook in staat bent, in sommige gevallen ook dat ook te doen, die genezing wilt geven. Maar niet, Heer, zoals dat eigenlijk in de tijd van de handelingen, in de tijd van de evangelie zo vanzelfsprekend een patroon was. Dank u wel, Heren, dat we juist ook mogen leren, zoals ook Petrus dat heeft moeten leren, dat u een God bent van alle genade. Dat u juist ons wilt leren, mijn genade is u genoeg. En dat we ook in tijden van lijden, in moeite, we mogen weten, Heren, u bent erbij. We mogen achter u aangaan. Eerst zegt u tegen Petrus, kom achter mij. Daar mocht hij bescherming genieten. En op zeker moment, Heren, kwam u in beweging. En mocht Petrus u volgen. Geef, Heren, dat we niet voor u uitgaan. Geef dat we allereerst tot rust komen. Dat we achter u mogen staan en en ons bewust mogen zijn van de bescherming die u ons geeft. Juist ook in het geestelijk leven, juist ook in de wapenrusting die u ons geschonken heeft. Dat we daarin ook zullen stand houden. En vervolgens mogen ervaren, Heere, dat die wandeling niet een wandeling is, Heere, zomaar als gevolg van allerlei toevallige samenloop van omstandigheden die ons leven kruisen. Maar dat we eenvoudig ook mogen wandelen in de werken die u tevoren bereid heeft. Ook in tijden van ziekte, ook in tijden van moeite. Dat u voor ons uitgaat. En dat u het bent, Heere, die het dan ook zult volbrengen. Dat u het bent, Heere, die ons insluit en omsluit. Van achteren en van voren. Dank u daarvoor zo hartelijk. En zo bidden we ook voor degenen onder ons, Heere, die het ook moeilijk hebben. Voor degenen onder ons die ziek zijn. Heere, degenen onder ons die misschien van tijd tot tijd ook door eenzaamheid zo enorm gepijnigd kunnen worden in hun hart. O Heere, troost en sterk hen. En dank u ook voor het wonder dat u ons ook als gemeente en ook aan elkaar gegeven heeft. Inderdaad als een hand en een voet, als een oog en een oor. En geef dat we zo opmerkzaam ook mogen zijn, Heere, op de weg die anderen ook gaan. Tijden van moeite kennen, dat we daarin ook meeleven. Heere, dat we niet omzien naar die anderen en vragen wat zal er met hem gebeuren. En ja, ons meer bezighouden met die ander dan met onszelf. Maar dat we ons bezig mogen houden met u. En dat we door uw ogen ook de moeite en soms ook het lijden van hen om ons heen ook zullen mogen aanschouwen. Hen ook mogen bemoedigen en ook hen ook in onze voorbeden mogen gedenken. Zo willen we ook in het bijzonder ook nog bidden, Heere, ook voor uw volk Israël. Het volk, Heere, wat zo getraumatiseerd is. Juist ook met de komende week, 4 mei, waar weer opnieuw wordt herdacht, die gruwelijke holocaust. Heere, wilt u alsjeblieft ook troosten. En geef dat uw woord ook velen tot zegen zal mogen zijn. Tot troost. En hen mag brengen tot nieuw leven. In hun eigen Messias. Onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En vragen en bidden u dat alles uit genade. En om Jezus wil alleen. Amen.